Isaak het offer van Abraham. Het is dus Abraham die hier centraal staat. En hij brengt een offer. Hij moet door de moeilijkheden heen, zoals ook in het kinderverhaal naar voren kwam. En soms moet je als mens door moeilijkheden heen. Maar het antwoord dat in de NBV staat, al dat Abraham aan God geeft als hij hem oproept om te vertrekken, dan zegt Abraham namelijk volgens de NBV-vertaling, ik luister. Daar vind ik de NBG eerlijk gezegd veelzeggender. Die zegt namelijk, hier ben ik. En die uitdrukking die klinkt in de Bijbel vaker. Wat weet u van deze geschiedenis van Abraham en Isaak? Ja, die heeft generaties christenen en waarschijnlijk ook joden gefascineerd. En ze stellen daar vragen bij. En eerlijk gezegd, ik heb heel lang moeite gehad met dit verhaal. En me afgevraagd waarom of Abraham God niet onmiddellijk nadat hij met dit voorstel kwam, tot de orde heeft geroepen en gezegd van Heer, wat is dat nou? Nou heeft hij mij uit Ur der Chaldeeën geroepen en daar had je die gekke offers. Als de koning stierf ging iedereen mee het graf in, dat is een hele hofhouding. En ik dacht dat u anders was. En wat doet u nu? Nu heeft hij mij die zoon gegeven en nu moet ik hem gaan offeren. Daarom ben ik uit Ur der Chaldeeën weggegaan en ben ik u gevolgd. Omdat u anders bent. Wat moeten we met deze geschiedenis? Ja, we kunnen ons er, en ik zou dat tussen aanhalingstekens willen stellen, gemakkelijk vanaf maken door te zeggen, ja weet je, dit ziet vooruit. Het ziet vooruit naar het offer van de eeuwige vader die zijn zoon geofferd heeft. En op die manier geef je dus betekenis aan het offer van Abraham. Het offer van, door Abraham van Isaak, zo moeten we het eigenlijk nauwkeuriger zeggen. Maar ik wil niet, als het ware al bijna 2000 jaar vooruitkijken in de geschiedenis. Nee, ik wil in de huid van Abraham kruipen. Ik wil meemaken wat of Abraham meegemaakt heeft. En ik wil als het ware de gedachten van Abraham nadenken. En niet al vooruitkijken naar de toekomst toe. Is het ook niet betekenisvol dat dit offer van Isaak door Abraham als beeld van het offer van de eeuwige vader van zijn zoon in het Nieuwe Testament niet één keer wordt genoemd? Waarom niet? Ja, ik stel altijd vragen over waarom dingen er wel staan, waarom soms dingen er ook niet in staan. Maar het is toch opvallend van dit machtige, deze machtige illustratie van het brengen van een offer wordt in het Nieuwe Testament niet toegepast op Jezus. Terwijl er daarentegen wel regelmatig wordt gezinspeeld op Jesaja 53. Waar de leidende dienstknecht wordt beschreven. Ik wil deze tekst, dit hoofdstuk uit de Bijbel, begrijpen door met name dan te kijken naar hoe past dit in zijn geheel in het Bijbelboek Genesis. Hoe moet ik dit verhaal passen in de geschiedenis? Hoe luidt het middelpunt van een kruisstelling of van een chiasme zoals het woord hier wordt gebruikt? Wat is dat middelpunt in die geschiedenis van Abraham en Isaak? En wat is de betekenis van dit middelpunt? En als we die kennis hebben vergaard, kunnen we terug naar het offer van Abraham en Isaac. Laten we eens kijken naar hoe of dit verhaal past in de geschiedenis van Abraham. Nog niet zo lang geleden heb ik al eens eerder een poging gewaagd om deze geschiedenis te begrijpen en in het reine te komen. En ik heb die overdenking de titel gegeven: een struikelende Abraham brengt uiteindelijk een offer. Een struikelende Abraham. Want weet je, in het Nieuwe Testament staat het volgende over Abraham. In het hoofdstuk van de geloofsgetuigen. Hij zei bij zichzelf dat het voor God mogelijk moest zijn iemand uit de dood op te wekken. En daarom kreeg hij hem, dus Isaac, ook terug. Bij wijze van voorafbeelding. Abraham kreeg Isaac bij wijze van spreken terug uit de dood. Nou, is dit niet het eerste geloofsgetuigenis van Abraham? Het is de derde. De eerste twee luiden van dat Abraham het geloof had om Ur der Chaldeeën te verlaten. Het tweede is dat hij het geloof had om vanuit Charan door te trekken naar Kanaan. Maar die gebeurtenissen worden nou niet direct breedsprakig behandeld in het Oude Testament. Ja, de geschiedenis van Abraham en Isaac. Maar daartussenin staat een massa aan informatie over het leven van Abraham. Maar niet één geloofsdaad staat daarin vermeld. Nee, juist het tegengestelde staat daarin vermeld. Want in die geschiedenis, je vindt dat vanaf Genesis hoofdstuk 12, tot en met hoofdstuk 22. Daar is het ene struikelpartij van Abraham na de andere. Tot twee keer toe verslijt hij Sarah voor zijn zus, waarmee hij haar leven in gevaar brengt. Tot drie keer toe schuift hij een andere opvolger van hemzelf naar voren toe. Eerst Lot, ongeschikt. Eliezer. Nou, daar wordt verder niet zo heel veel over gezegd. En van Ismaël: Heer, mogen Ismaël voor uw aangezicht leven? Heer, kies dan toch Ismaël. Dus is Abraham nou zo'n geloofsheld op dat moment? Het gaat door bergen, over bergen en door dalen heen in het leven van Abraham. Hij is een struikelende geloofsheld. Maar weet u, ik vind dat geruststellend. Omdat deze man, die door God zo wordt geprezen vanwege zijn geloof, in zijn leven ook fouten heeft gemaakt. Menselijke fouten heeft gemaakt. En dat is iets waar ik mij eigenlijk wel aan wil en kan spiegelen. Want in mijn leven, en ik denk dat het in uw leven niet anders is, het leven gaat niet over zachte paden. Het is niet een rechte weg van hier naar Gods Koninkrijk. Er zitten nogal wat slingers in die weg. We raken soms de weg wel eens kwijt. Maar de bedoeling is misschien wel hetzelfde als van die rups die uiteindelijk een vlinder wordt. Inspanning leveren. En de beproefdheid werkt volharding uit. We kunnen het in het leven verwachten dat het niet altijd rozengeur en maneschijn is. We gaan eens kijken naar wat staat er in het midden van deze geschiedenis. U vindt dat trouwens vaker. Want we zagen net het hele verhaal van de zondvloed voorbij komen. En we hebben eerst stilgestaan bij de afbraak van deze wereld. En daarom moet Noach die ark bouwen. En daar vluchten dan die dieren naartoe. En die worden daarin opgenomen. En daarna wordt het hersteld. Maar je vindt dus als het ware een afdalen naar de diepste diepte. En dan staat daar deze tekst. Dat is de kern van het zondvloedverhaal. Namelijk dat God aan Noach denkt. Het is zo'n simpele uitspraak. God denkt aan Noach. Maar als je daar in die ark zit en het water is 115 el boven de hoogte berg uitgestegen, nou dan wil ik graag horen dat God aan mij denkt. En ik denk dat Noach blij was dat God aan hem gedacht heeft. Ik vind het dus ook een heel toepasselijk middelpunt van deze geschiedenis. En ik zal u vertellen van welk middelpunt ik wens in de geschiedenis van Abraham en Isaac. Namelijk deze. God zal zichzelf van een offerlam voorzien. Het hoogtepunt van deze geschiedenis is dus niet op de berg, het is onderaan de berg. Waar Isaac die vraag aan zijn vader stelt van, ja, we hebben alles voor, maar waar is het offer? En dan geeft Abraham, ja, een geloofsgetuigenis, de Heer zal zichzelf voorzien van een offerlam. Maar het is niet het middelpunt. Het is iets anders. Trouwens, u ziet dat hier sprake is van een offerlam. Lam. Komen ze bovenop de berg. En wat is het dan? Dan is het een ram. Maar kleinigheidje verschil natuurlijk. Maar toch. Maar weet u, hier staat natuurlijk in het Nederlands, God zal zichzelf voorzien. In het Hebreeuws staan daar drie verschillende woorden. En ja, ieder woord heeft gebruikelijk ook een beginletter, nietwaar? Als je de drie letters van de Hebreeuwse woorden op een rijtje zet, krijg je het woord ram weer terug. Nou, dat zijn van die dingen die verloren gaan in de Nederlandse vertaling. Maar een Hebreeër die de Hebreeuwse tekst leest, die herkent dat. En die glimlacht misschien wel van offerlam. Nee, dat is een ram die met zijn horens verstrikt raakt in de struiken. Waarom draait het nu in deze geschiedenis? Is het louter en alleen maar iets wat al vooruit kijkt naar voren, naar dat offer van Jezus door de Vader? Of gaat het hier om de verscheurdheid van het menselijk hart? Gaat het hier om de verbroken relatie tussen God en mens? En die relatie moet hersteld worden. En wanneer is die relatie hersteld? Dat is toch wanneer de mens zich zonder voorbehoud ter beschikking stelt van God. Dat is het besluit waartoe hij in zijn leven zal moeten komen. Wij bewandelen de weg die God ook bewandelt. En de weg die God bewandeld heeft is niet de gemakkelijkste weg. En ook ons leven is het niet altijd de gemakkelijkste weg. We hebben wel de neiging om de gemakkelijkste weg te kiezen en dan te denken dat God ons dat heeft getoond. Maar de weg die God wil dat wij gaan is dat wij ons zonder voorbehoud opstellen naast hem. En één geheel worden met hem. En ik vind dat zo passen bij de uitspraak die de apostel Paulus bij voorkeur gebruikt om zijn relatie met Jezus te omschrijven. Want hij heeft het daar niet over, ik ben verbonden met God door Jezus Christus. Nee, hij gebruikt de uitspraak, ik ben in Jezus Christus. Lees je de eerste paar hoofdstukken van Efeze maar eens na, dan vindt u die uitdrukking in hem, in de geliefde, in Jezus Christus, iedere keer weer. En als je ergens in bent, dan kun je niet dichterbij komen. Kunt u dichterbij komen dan u nu bent in wat betreft dit gebouw? Nee, onmogelijk, je bent erin. Zolang als ik ervoor sta, of als ik ernaast sta, of zelfs als ik er bovenop sta, dan ben ik op een zekere afstand. Met het woord in geef je te kennen van dat de band, de verhouding met dat gebouw, het dichtst bij je komt. En het intiemst is als het ware. Dit woord doet ons eigenlijk ook weer denken aan die opdracht die Adam en Eva krijgen daar in de Hof van Eden, als ze uit elkaar zijn gehaald. En waar, ja, dat, zo wordt het dan vertaald met een rib, het is eigenlijk een zijkant. God neemt als het ware de zijkant van Adam weg, van de man weg, en daaruit maakt hij de vrouw. Maar de opdracht die hij vervolgens geeft aan Adam en Eva, aan man en vrouw, is dat zij weer tot één geheel zullen worden. Nou, daaraan moeten we denken als wij die uitdrukking van Paulus horen dat wij in Christus Jezus zijn. Een nauwere verbinding met God is er niet te bedenken dan deze. En zo nauw wil God dat we ook bij onze naasten zijn betrokken in het leven. En zo nauw wil God dat we betrokken zijn bij Hem. Dat we één geheel zijn geworden met Hem. En daartoe nodigt God de mens uit. We gaan dus op zoek naar het middelpunt van deze geschiedenis. Van Genesis 22, vers 1 tot en met 22. U ziet van dat ik het hier, ik probeer het een beetje schematisch neer te zetten. En maar u ziet dat het in het eerste gedeelte, vers 1 en 2, begint met God die tot Abraham spreekt. En dat Abraham dan antwoordt, hier ben ik, of ik luister, zoals het in de NBV staat. Hij vraagt om zijn enige zoon en hij vraagt om hem te offeren als een brandoffer. En dan, let op de parallellen die je aantreft in de versen 11 tot en met 19. Dan is het de engel van de Heer. Niet God, maar de Heer die spreekt. En dat is ook betekenisvol. God is een term die een zekere afstand creëert. God schept de hemel en de aarde. Zo staat het in Genesis 1. Maar in Genesis 2 is het de Heere God die zich neerbuigt over de aarde en daar de aarde bij elkaar grijpt en daaruit de mens maakt. En hij buigt zich neer over die mens en hij blaast hem de adem in de mond. Met andere woorden, het woord Heer, dat duidt op een intieme band tussen God en de mens. En hier is het de engel van de Heer die gaat spreken tot Abraham. Het is alsof God nu bevestiging heeft van het feit dat Abraham elke stap wil zetten om die band met hem als zijn God, als zijn Heer heeft gezet. En let op, het antwoord van Abraham is hier hetzelfde. Abraham antwoordt, hier ben ik. En er is weer sprake van zijn enige zoon. Maar in dit geval is er ook sprake van een brandoffer in plaats van die zoon. Het volgende gedeelte, dan gaat het om acties. Let op, de acties zijn in eerste instantie, ze gaan op weg. Abraham klooft hout. Ze gaan naar de plek die God noemt. Hij legt het hout op Isaac. En hij neemt een mes mee. In het parallelle gedeelte, ja, dan gaan ze niet op weg, nee, dan komen ze aan. Logisch, natuurlijk. En dan schikt Abraham het hout. Hij klooft het niet meer, maar hij schikt het hout. Ze komen aan opnieuw bij de plaats die God had genoemd. En daarna is er weer zo'n omdraaiing. Want het is niet meer Isaac die het hout draagt, maar het is Isaac die op het hout ligt. En tenslotte neemt Abraham het mes. Dat brengt ons tot dit gedeelte als het middelpunt. De dialoog van Abraham en Isaac. En die dialoog, die, oh, sorry, klein beetje misgegaan hier. De dialoog van Abraham en Isaac, dat beslaat deze verse, verse 7 tot en met 9. En dat begint zo. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zeide, mijn vader. En het eindigt met Abraham die zegt tegen Isaac, God zal zichzelf voorzien van een lam en brandoffer, mijn zoon. Natuurlijk is in beide gevallen wordt er ook een respons gegeven of gaat er een vraag aan vooraf. He, want op de vraag van Abraham die, of van Isaac die tot zijn vader Abraham spreekt, mijn vader. En dan gaat Abraham spreken. Daarna zie je dat Isaac zegt, hier is het hout, hier is het vuur, maar waar is het lam ten brandoffer, pa? Dat brengt ons tot dit middelpunt. Het antwoord van Abraham op Isaac. Hier ben ik, mijn zoon. En dan zult u misschien zeggen van, ja, is dat nou zo'n bijzonder antwoord? In de Bijbel is dit een heel bijzonder antwoord. Dit antwoord klinkt namelijk menig keer in de Bijbel. En dat antwoord is altijd op een bijzondere, bij een bijzondere gelegenheid. Zonder uitzondering. Het is natuurlijk ook een antwoord, hier ben ik, die lijkt op deze tekst. Ik ben die ik ben. En ja, dan moet je weer teruggaan naar het Hebreeuws en dan zie je dat er inderdaad een zeker verband is tussen hier ben ik. Want dat is in het Hebreeuws H-N-H. En ik ben die ik ben is H-J-H. Zijn van die dingen die ons in het Nederlands ontgaan. Maar een Hebreeër die deze tekst in de originele taal leest, die herkent dat. Met andere woorden, het hier ben ik is een zinspeling op de openbaring van God. Ik ben die ik ben. Dat zijn dingen die we in onze gedachten moeten laten meespelen wanneer we met deze geschiedenis bezig zijn. Maar laten we eens kijken naar een aantal voorbeelden uit de geschiedenis waar deze woorden klinken. Toen Isaac oud geworden was, werden zijn ogen zo verzwakt dat hij niet zien kon. Hij riep zijn oudste zoon Esau en zeide tot hem, mijn zoon. Merkt u van hoe dit overeenkomt met de vraag tussen Abraham en Isaac? En hier heb je een soortgelijke situatie. Isaac is hier de vaderpartij. En hij stelt hier een vraag aan zijn zoon. Maar wie is het die hier antwoord geeft? Hier ben ik. Niet Jacob, maar Esau. Let op wat er daarna gebeurt. Daarop kwam hij, dat is dus Jacob, bij zijn vader en zeide, mijn vader. En deze zeide, hier ben ik. Wie zijt gij? Hij is niet zeker van wie of zich daar bij hem gemeld heeft. En dan zegt Jacob natuurlijk tot zijn vader, ik ben Esau. Wat een leugen. Jacob, die slaat hier de plank volkomen mis. Als je op deze geschiedenis af moet gaan, dan geef ik de voorkeur aan Esau. Maar Jacob blijft niet Jacob. Want Jacob wordt uiteindelijk Israël. En hier zien we hoe dat gebeurt. Dit is uit de geschiedenis van Jacob bij de Jabok. Ook weer de tijd der benauwdheid. Hè? Van je moet, met pijn en moeite moet je soms door het leven heen om iets te leren. En dat heeft Jacob hier ook. En dan zegt de engel Gods in de droom tot Jacob. En dan zegt hij, hier ben ik. De volgende dag ontmoet hij Esau. Maar Jacob heeft hier zijn les geleerd. Hier wordt hij ook een ander mens. Want hij krijgt op dit moment ook een andere naam. Niet meer Jacob zult gij heten, maar Israël. Het herhaalt zich in Genesis 46, eerst even de aanleiding van wat is er aan de hand. Toen zeide hij, dus God dus, ik ben God, de God van uw vader, vrees niet naar Egypte te trekken, want ik zal u daar tot een groot volk maken. Dat is ook weer zo'n ingrijpende gebeurtenis. Jacob, die een vaste plek weer heeft gevonden in Palestina, in Israël. Maar dan is er die hongersnood. En dan komt de Heer naar hem toe. En wat is het antwoord van Jacob? God sprak tot Israël, let op, hier is de naam veranderd dus. In nachtgezichten en hij, God zeide, Jacob, Jacob. En hij zeide, hier ben ik. En dan is Jacob er gereed voor om naar Egypte te gaan. Dit is het antwoord. U ziet van, soms wordt het in het Nederlands dus iets anders vertaald, maar hier staat weer hetzelfde. Ik zal het zo meteen lezen en met hier ben ik. En dit is wanneer de broers voor Jozef staan. En ze bang zijn dat Jozef nu wraak zal nemen. Maar dit is het antwoord wat Jozef geeft. Wees nu niet verdrietig en ziet er niet zo ontsteld uit, omdat gij mij, hier ben ik, verkocht hebt. Want om u in het leven te behouden, heeft God mij voor u uitgezonden. Is weer zo'n betekenisvol moment in de geschiedenis. Waar niet Jacob uiteindelijk tot besef komt van wat de bedoeling van God is, maar Jozef. En die zegt hetzelfde, hier ben ik. Ik ben hier in Egypte. Ik ben voor jullie uitgestuurd. Om jullie in het leven te behouden. Want dat is uiteindelijk altijd de bedoeling van God. Om mensen in het leven te houden. Bij Mozes, toen de Heere zag dat hij het ging bezien, riep God hem uit de braamstruik toe, Mozes, Mozes. En hij antwoordde, hier ben ik. En in deze, ja, ik moest het wat kleiner maken, hier wemelt het ervan. Is de geschiedenis van Samuel die geroepen wordt. En u weet hoe dat gaat. Samuel hoort de stem van God en dan wat zegt hij? Hier ben ik. En dan loopt hij op het drafje naar Eli toe en zegt van, hier ben ik. En Eli zegt, ja, maar ik heb je niet geroepen. Ga maar weer slapen. En dat herhaalt zich een aantal keren totdat dat uiteindelijk Eli het snapt en dan zegt hij tegen Samuel, je moet tegen de Heer zeggen, hier ben ik. En dat gebeurt dan uiteindelijk ook. Hier ben ik, gij hebt mij immers geroepen. Toen begreep Eli dat de Heere de jongen riep. En toen zeide de Heere tot Samuel, en ook dit zie, moet je eigenlijk lezen met, hier ben ik. God is er. En wat gaat God dan doen? Ik ga nu in Israël iets doen, zodat een ieder die ervan hoort, de beide oren zullen tuiten. Ja, dit is het oordeel dat uitgesproken wordt over het huis van Eli. En uiteindelijk het einde van het richterschap. En het begin van het koningschap. Eerst van Saul en daarna van David. Maar ook Jesaja. In zijn roepingsvisioen, daar klinken die bekende woorden. Ik hoorde de stem van de Heer zeggen, wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan? En Jesaja antwoordde dan, hier ben ik. Stuur mij. En in Jesaja 52, bedenk wel, Jesaja 52. En dat is de inleiding tot hoofdstuk 53. Over de openbaring van de leidende dienstknecht. Dit is de inleiding daartoe. En wat wordt daar dan gezegd? Daarom op die dag zal mijn volk mijn naam kennen, beseffen dat ik het ben die zegt, hier ben ik. Weet u, ik heb iedere keer de neiging om deze zin aan te vullen. Omdat die later ook aangevuld wordt. Maar eerst nog een paar uit Jesaja. Dan geeft de Heer antwoord als je roept. Als je om hulp schreeuwt, zegt hij, hier ben ik. Mens, jij bent in nood, maar ik ben hier, ik ben er voor jou. Maar er is wel een voorwaarde aan. Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbandt, wanneer je de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij, wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen. Je duisternis wordt als het licht. En er volgt er nog een deel van de tekst, maar die is weggevallen. Maar God zegt, hier ben ik. Maar God is er. Als wij zijn zoals dat hier wordt beschreven. En tenslotte deze. Al vragen zij niet naar mij, let op hè, van het verband hier. Wat God hier zegt, al vragen zij Israël niet naar mij. Toch laat ik me raadplegen. En al zoeken ze mij niet, toch laat ik mij vinden. Al roept dit volk mijn naam niet aan, toch antwoord ik, hier ben ik. Hier ben ik. En dan deze uit het Nieuwe Testament. En wat zoals zo vaak, alle lijnen komen samen in het Nieuwe Testament in Jezus Christus. Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld, offers en gaven hebt u niet verlangd. Maar u hebt mij een lichaam gegeven. Brand- en reinigingsoffers behaagden u niet. Toen heb ik gezegd, hier ben ik. Want dit staat in de boekrol over mij geschreven. Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen. Eerst zegt hij, offers en gaven hebt u niet verlangd. Brand- en reinigingsoffers behaagden u niet. Daarmee bedoelt hij de offers die volgens de wet worden gebracht. Dus niks mis mee met die offers. Maar dan zegt hij, hier ben ik. Ik ben gekomen om uw wil te doen, waarmee hij het eerste opheft om het tweede van kracht te doen zijn. En dat zijn de woorden die ik iedere keer zou willen toevoegen. Hier ben ik, om uw wil te doen. Want dat is uiteindelijk eigenlijk de essentie van die uitdrukkingen van hier ben ik. We zijn er voor onze naasten. We zijn er voor God. Wat is dus de betekenis van die uitdrukking, hier ben ik? Het heeft te maken met de volledige beschikbaarheid van de mens die zich inzet voor de zaak van het goede. Hier ben ik, Vader in de hemel, om te doen wat u mij opdraagt. Hier ben ik, om mijn naaste bij te staan. Het is dus alles geven zonder vragen te stellen. En dan gebeurt het wel eens dat je die roepstem nog niet zo duidelijk hoort. Zoals Samuel. En dan heb je Eli nodig om je een duwtje in de rug te geven. En soms zeg je het op het verkeerde moment, ei Jacob. Maar uiteindelijk heeft Jacob ook zijn les geleerd. En is zijn leven anders geworden. Weet u, dit antwoord had ook moeten klinken aan het begin van de geschiedenis in de Bijbel. Want bij dit antwoord, hier ben ik, hoort ook een vraag. En welke vraag is dat? Het is deze vraag. Maar God de Heer riep de mens, waar ben je? Helaas zeggen Adam en Eva op dit moment niet, hier ben ik. Ik hoorde uw stem, ik hoorde u in de tuin en werd bang, omdat ik naakt ben. En daarom verborg ik me. Verkeerde antwoord. Adam en Eva zijn er niet voor God op dit moment. Ze hebben gezondigd en daarom willen ze zich verbergen voor God. En kunnen ze die vraag van God, waar ben je, niet op de juiste manier beantwoorden. In het volgende hoofdstuk klinkt op een wat andere manier dezelfde vraag. En is het antwoord nog ontluisterender. Toen vroeg de Heer, waar is Abel, je broer? Merkt u van, dat is een soortgelijke vraag. En wat is het antwoord van Kaïn? Niet hier ben ik. Niet hier ben ik voor mijn broer. Dat weet ik niet. Het interesseert me ook niet. Laat hij zijn eigen zaakjes doppen. Ben ik mijn broeders hoeder? Nee toch? Ja, Kaïn. Hoe durf je? Dit is niet het antwoord wat God van jou verlangt. Die verlangt van jou het antwoord. Hier ben ik, Heer. om voor mijn broer te zorgen. En dat heeft hij niet gedaan. We gaan terug met deze kennis naar het verhaal van Abraham en Isaak. God roept aan het begin van deze geschiedenis Abraham. En dan zegt Abraham ook op dat moment, hier ben ik. En daar wil je inderdaad die woorden die Jezus heeft gesproken aan toevoegen, om uw wil te doen. En dat doet Abraham dan ook. Zijn geloof en zijn vertrouwen, die zijn volledig op God gericht. Hij kan niet meer twijfelen aan God. Hij heeft te veel meegemaakt. Hij heeft te grote wonderen gezien. Hij heeft de geboorte van Isaak door Sara gezien. God heeft in zijn leven keer op keer bewezen dat hij er is. En nu vraagt God aan Abraham, en Abraham gaat onvoorwaardelijk. En aan het einde van die geschiedenis komt dus niet God, maar komt de Heer naar Abraham toe. Met die betekenisvolle verschil aan, betekenis tussen God en de Heer. En waarbij uit Heer intimiteit spreekt. En dat heeft alles te maken ook met ik ben. En zoals God het zegt in Openbaring 1, vers 8, tekst hebben we net gelezen in onze sabbatschoollessen. Ik ben het, die is, die was en die komt, de Almachtige. God is er, altijd en onder alle omstandigheden. En uit die naam van Heer spreekt Gods nabijheid. God wil nabij zijn. Hij wil er altijd zijn voor ons. Hier ben ik, mijn volk. Hier ben ik, zegt hij tegen Israël. En hij zegt hetzelfde tegen ons. En daarom is het antwoord van Abraham op die simpele vraag van maar één woord van Isaak zo betekenisvol. Als Isaak zegt, vader, dan zegt Abraham, hier ben ik. En dat betekent dus dat Abraham tegen zijn zoon zegt, hier ben ik voor jou. En Isaak, wat met jou gebeurt, gebeurt met mij. Want ik ben in jou en jij bent in mij. En hetzelfde zegt Jezus Christus over zijn gemeente. Ik ben in hen en zij zijn in mij. En andere woord dan dat woordje in, om die hechte verbondenheid tussen God en mens te beschrijven, is er niet. Hier ben ik, mijn zoon. Wij gaan samen de berg op. En daar op die berg Moria, daar treffen God en mensen elkaar. In deze geschiedenis van Abraham en Isaak. Maar niet alleen van Abraham en Isaak. Want op diezelfde plek wordt later de tempel gebouwd. En op diezelfde berg sterft later Jezus Christus. Die ook gezegd heeft, hier ben ik om uw wil te doen. En het is aan ons om dus een antwoord te geven op die vraag. Waar zijn wij? Op de vraag van God aan Adam en Eva, waar ben je? Op de vraag van God aan Kain, waar is je broer? Wie zal er voor ons gaan? Wat hij vraagt aan Jesaja. Wie wil er in de voetsporen van Jezus Christus treden? Wat is ons antwoord? Zeggen wij ook, hier ben ik. Amen. Gemeente, gaat dan heen. Onder de zegen van God, onze Heer. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en vrede voor u stichten. Amen.